De wereld van Sophie.
De zeer geliefde moraalfilosoof Etienne Vermeers is onlangs overleden, ondertussen toch al wel een tiental dagen geleden. In de dagen nadat dat nieuws bekendgemaakt werd, verschenen heel veel stukken over de man, over zijn werk, zijn standpunten in een aantal grote discussies. En ik las iets in die stukken in de krant, iets dat voor mij helemaal nieuw was, namelijk dat hij pleitte voor een eenheidstaal. Wist ik niet. Hij was er stellig van overtuigd dat de wereld enorm veel vooruitgang zou boeken, mochten we allemaal éénzelfde taal spreken. Want zo'n taal, en dat is dan een citaat, zou een onnoemelijke zegen zijn voor de mensheid, zei hij daarover. En er zijn nu wel heel veel mensen die Engels spreken of Spaans, maar een eenheidstaal kan je dat bezwaarlijk noemen. De enige die dan in me opkomt is Esperanto, ooit een heel beloftevol plan om de mensheid te verenigen. Nooit echt helemaal doorgebroken. Hoewel, je kan het nog steeds leren. En dan kom je misschien bij meneer André Staes terecht. Welkom.
Goedemorgen. Bon en matin, Sophie.
Bon en matin. Hup, patat, meteen in het Esperanto. U bent lid van de Vlaamse Esperanto-bond. Geeft de Esperanto voor gevorderden. Hoeveel studenten heeft u zo nog?
Nu heb ik 4 cursisten.
4 cursisten?
Gevorderden.
Gevorderden. Dus niet echt een groot clubje.
Nee, maar er zijn wel beginners. Er zijn nog beginners. Voor gevorderden, dat betekent al iets. Dat wil zeggen dat je de taal toch al redelijk machtig bent. Dat je al veel kan doen. Wij verdiepen.
Hoeveel Esperanto-sprekers zouden er in België rondlopen, bijvoorbeeld? Of zouden er wereldwijd zijn?
In België denk ik een duizendtal. Dat is toch tamelijk veel nog, hè?
Het is een groep, ja.
Maar, je kan je de vraag stellen natuurlijk, hoe goed kennen ze die taal? Yeah. Spreken ze dat heel vlot of kennen ze dat maar een beetje? Daar valt over te spreken natuurlijk.
Ja. Deelt u die gedachte van Etienne Vermeers dat een eenheidstaal de wereld een betere plek zou kunnen maken?
Uiteraard. We hebben zeker en vast behoefte aan een wereldtaal en we hebben ook behoefte aan een taal voor Europa. Vandaag is dat voornamelijk het Engels.
Ja.
Het Engels wordt beschouwd als de lingua franca voor de wereld en ook wel voor Europa. Mm-hmm. Maar de vraag is of dat wel een rechtvaardige keuze is.
Hoe bedoelt u?
Wel, de vraag is of het Engels wel een neutrale taal is voor Europa. Dat betekent, heeft iedereen evenveel kansen?
Om die taal aan te leren.
Om die taal aan te leren en ook om ze te spreken en ook om ze te gebruiken. Want native speakers zullen natuurlijk altijd een voordeel hebben ten opzichte van mensen die taal moeten aanleren.
En dat zou dan het voordeel zijn van Esperanto? Iedereen begint van een gelijke
basis.
Ja, dus, namelijk geen enkele notie van de taal.
Iedereen moet moeite doen om die taal te leren. Maar bovendien, er is nog een ander voordeel. Je kan je uitdrukken op je eigen manier in die taal. Je kan jezelf zijn. Terwijl als je een andere taal moet leren, dan moet je je altijd aanpassen.
Mm-hmm. En waarom kan dat wel in het Esperanto?
Omdat uiteindelijk iedereen het recht heeft om die taal te spreken met zijn eigen accent. En met zijn eigen gewoonten en gebruiken. Dus je hoeft je niet aan te passen aan één bepaald model of één bepaalde stijl. En dat geeft toch wel ruimte en vrijheid.
Het idee om de wereld te verenigen lag ook aan de grondslag van Esperanto. Hè? Het was ook het ideaal van de bedenker van de talen.
Ja, de wereld verenigen is misschien een groot woord. Het is ook niet zeker of dat echt mogelijk is. Per slot van rekening, we houden van diversiteit. Dat zien we ook in Europa en we moeten dat zeker ook bewaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan een gemeenschappelijke taal. In Europa zien we dat heel duidelijk. Taaldiversiteit, dat is de norm. Maar in de praktijk werken we toch meer en meer met Engels. De vraag is nu, specifiek voor Europa, nu dat dat Groot-Brittannië zich terugtrekt, blijven wij een beetje verweest achter. Dat wil niet zeggen dat het Engels onmiddellijk achteruit zal gaan. Vroeger in de geschiedenis hebben we ook al gezien dat imperia, rijken, gerust te kunnen werken met een lingua franca die niet hun taal is. Mm-hmm. Perzen bijvoorbeeld, die gebruikten vroeger het Aramees.
Ja.
Om maar een voorbeeld te geven.
Ja. Kan u nog eens het ontstaansverhaal van Esperanto vertellen?
Wel, Esperanto is ontwikkeld door Zamenhof. Dat was een oogarts, die woonde in Bialystok. Dat was toen Rusland, nu is dat Polen. Maar eigenlijk was dat een stuk van Litouwen. U voelt het al aankomen.
Daar begint het al. Ja.
U voelt het al aankomen. Er woonden veel verschillende volkeren op dezelfde plek. De Litouwers, de Wit-Russen, er woonden ook Duitsers en heel veel Joden. En natuurlijk, die verschillende mensen, die verschillende volkeren, die verstanden elkaar niet. En dat bracht natuurlijk vijandschap mee. En dat was dat lag een beetje aan de oorsprong van de gedachte van Zamenhof. Als we nu eens een taal ontwikkelen waarmee iedereen elkaar kan verstaan, dat zal toch bijdragen tot de algemene verstandhouding.
Mm-hmm.
En betere verstandhouding wil toch ook wel zeggen vrede.
Ja, ja, ja.
Dat was het ideaal.
En dus is hij aan de slag gegaan. Hij heeft een aantal elementen uit de hem omringende talen genomen en die samen in een nieuwe taal gestopt.
Inderdaad.
Een kunsttaal. Die gemakkelijk zou moeten aan te leren zijn.
Omdat hij doordrongen was van de verlichting, van de reden, de rationaliteit, kwam hij op het idee om de taal ook logisch in elkaar te steken.
Ja, ja.
Dus het is een taal zonder uitzonderingen. Dus daardoor heel gemakkelijk te leren. En belangrijk is ook dat dus de woordenschat is gebaseerd op de nationale talen die gekend zijn in Europa.
Ja.
Dus het is gemakkelijk, zeker en vast, voor Europeers om de taal te leren.
Het heeft Romaanse invloeden, Germaanse invloeden.
En ook wel Slavische.
En ook Slavische invloeden. Ja.
Maar je zou kunnen zeggen dat het toch meer is dan een Europese taal, want de structuur is ook een beetje vergelijkbaar met die van agglutinerende talen en van isolerende talen.
Dat moet u even specificeren.
Ja, bijvoorbeeld een Chinees die werkt met woordjes die naast elkaar staan. Dus een soort blokkendoos.
Mm-hmm.
En die woordjes veranderen niet van binnenuit.
Mm-hmm.
En dat is hetzelfde met Esperanto. Je hebt dus een stam en je kan daar voorvoegsels en achtervoegsels aan plakken.
Ja.
En zo kan je je woordenschat natuurlijk ontzettend snel uitbreiden. En dat is ook gemakkelijk om die taal te leren.
Ik hoor een promotor van het Esperanto.
Absoluut.
Maar u zegt daar zoiets, hè? Ook voor Chinezen zou het haalbaar zijn. Etienne Vermeers die wilde een eenheidstaal, maar hij zei in Knak in 2008 niet Esperanto, want daar hebben de Chinezen het grammaticaal te moeilijk mee.
Dat durf ik toch betwisten. Ik heb zelf een jaartje Chinees geleerd.
Ja.
Precies, om te zien of dat het waar is. En ik persoonlijk vind dat dus de grammatica van het Chinees is eigenlijk niet zo heel moeilijk.
Mm-hmm.
En eigenlijk, het Esperanto sluit daarbij aan.
Mm-hmm.
Dus ik denk niet dat de Chinezen een moeilijkheid hebben om Esperanto te leren.
Ja.
Die kunnen zich perfect uitdrukken met het Esperanto zoals in het Chinees.
Ah, ja, ja.
Bij wijze van spreken.
Kan u uitleggen waarom het Esperanto toch niet is doorgebroken als eenheidstaal? Het was een mooi opzet, een mooi ideaal. Het is gemakkelijk te leren. Waarom wordt het dan in de praktijk toch niet gebruikt?
Wel, zoals ik al verteld heb, het Esperanto is een beetje een uitloper van de verlichting. Het is een product van de verlichting. En helaas, vanaf het midden van de 19e eeuw komt het nationalisme heel sterk op in Europa. En dat heeft ook geleid tot twee wereldoorlogen.
Mm-hmm.
En dat is een beetje de reden geweest waarom dat Esperanto toch zijn kansen verloren heeft in die periode.
Mm-hmm.
Dus hij werd van de kaart geveegd door het nationalisme en door de wereldoorlogen.
Hitler zou het ooit verboden hebben.
Inderdaad, en ook Stalin heeft die taal verboden. Dus die waren absoluut niet voor communicatievrijheid. Die wilden dat beperken.
Dus het is tegengewerkt, zegt u?
Absoluut, en er zijn ook veel mensen vervolgd geweest. Men mag dat niet onderschatten. Er bestaan geschiedenisboeken over die dat heel nauwkeurig beschrijven, hoeveel mensen er eigenlijk hebben geleden onder de vervolgingen.
Het is misschien ook niet te onderschatten hoe moeilijk het is om iets artificieel, wat niet uit de mensen zelf komt, om dat op te leggen, om dat te gaan aanleren aan de mensen.
Ja, misschien op het eerste zicht, maar kijkt u nu eens rond u. U zal zien, alle objecten die u ziet, zou u die zelf kunnen maken? Alles is artificieel.
Mm-hmm.
Het is eender naar waar we kijken. Alles is artificieel. Dus waarom zou een artificiële taal iets raars zijn?
Ja?
Natuurlijk, mensen zijn heel erg gehecht aan hun gewoontes. En hun gebruiken. En het is moeilijk om mensen te veranderen. Zeker hun levensstijl of hun attitudes veranderen. Het is heel moeilijk omdat het hun zekerheid biedt. Ook vooroordelen bijvoorbeeld hebben wij nodig om snel te kunnen oordelen.
Mm-hmm.
Dat is de reden waarom natuurlijk zo'n iets dat de wereld kan maken, zoals het Esperanto, dat dat natuurlijk op weerstand stuit.
Ja, ja. Ik hoor dat u heel erg gelooft in die eenheidstaal, in Esperanto. Zou u een kort, maar krachtig pleidooi in het Esperanto, voor Esperanto, kunnen geven?
Compreneble. En kelkaj vortoj mi povas klarigi al vi, ke Esperanto ne nur estas bona lingvo, sed ankaŭ necesa lingvo. Ĉiuj homoj bezonas komunikilon per kiu ili povas esprimi sin mem kaj interparoli kun aliaj homoj. Kaj plej bone estas, ke tio okazas en neŭtrala bazo. Ke ciu devas fari penon por lerni tiun lingvon, kaj ke neniu estas devigata imiti sistemon, kiu ne apartenas al si mem.
Ik vind het wel een mooie taal. Ik heb er niet alles van begrepen. Ik heb begrepen dat u het een mooie taal vindt, ook een nuttige taal.
Dat het
een neutrale basis kan
worden. En een neutrale basis?
Dat was een gemakkelijke.
Dat is zeker heel belangrijk.
Ja, 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 ja. We gaan het erover hebben. Als we nu eens allemaal één taal spraken, zou het leven dan niet gemakkelijker zijn? Welke problemen zouden we misschien kunnen voorkomen? Welke misverstanden hadden we kunnen vermijden in het verleden? Als je wil reageren, dan kan dat via de wereld van Sofie at radio1.be, sms 5680 of via de Radio 1 app natuurlijk. Heel erg bedankt, meneer André Staes. Hoe zou ik heel erg bedankt zeggen in Esperanto?
Nee, dankinde.
Nee, dankinde.
Nee, dankinde.
Nee, dankinde.